Hallo iedereen, vandaag zit ik hier met Quinty. Quinty, wat leuk dat je er bent. Je bent de allereerste gast van seizoen 3 en ik vind het heel leuk om dit met jou op te nemen.
Ja, ik heb heel veel zin in.
Yes, ik ook. Ja, we gaan gewoon lekker ongestructureerd het gesprek in. Maar eerst, voordat we ingaan op jouw jeugdzorgverleden, wil ik eerst wat meer over jou te weten komen. En voor de verandering heb ik dus nu van die openhartig kaartjes.
Het
is
leuk.
Een dating editie. Alleen, ja. Ik dacht dus, ja, op zich is elk zo'n gesprek toch wel een soort van date. Om elkaar dan wat beter te leren kennen.
Ik heb deze volgens mij 5 jaar geleden gehaald. Toen ik net aan het daten was met mijn vriend. En we hebben het denk ik 1 keer of 2 keer gebruikt. Maar er staan best wel leuke vragen op. Ik stel je er 2. En dan komen we op een hele andere manier ook weer over jou te weten. Maar eerst is het misschien ook wel handig om gewoon even de basics door te nemen. Dus zou je je heel snel kunnen voorstellen met je naam, leeftijd, waar je woont?
Ik ben Quinty, 24. En ik woon in de buurt van Amersfoort, Leusden, Barneveld. Ergens in een heel klein dorpje. Ik zit op zitvolleybal.
Leuk.
Ja.
Mooi. En Amersfoort, in welke provincie ligt dat ook alweer?
Ja, het ligt Utrecht, Gelderland. Ik woon helemaal eigenlijk in Achterveld. Het ligt echt op de grens van. Dus ik woon in Utrecht, maar ja, als je een steen zou gooien letterlijk, dan ben ik in Gelderland.
Oh, leuk. Volgens mij hoor ik ook een klein accentje, maar ik weet niet of dat dan vanuit Gelderland komt of dat je nog ergens anders hebt geleefd.
Ik heb ook een tijdje in het Gooi gewoond. En daarvoor heb ik ook nog een tijdje op Texel gewoond.
Oh, Texel. Oh, interessant.
Ja.
Dat hoor je ook niet vaak.
Nee, dat klopt.
Oké, wat leuk. Je zit op zitvolleybal. Hoe vaak doe je dat per week? En kan je uitleggen aan mensen wat dat betekent?
Zitvolleybal doe ik op zondag en op woensdagavond. En nou ja, we hebben een leuk team met allemaal mensen. En sommigen die kunnen bijvoorbeeld niet meedoen aan staand volleybal. En daardoor we hebben een zitvolleybalteam. En we zitten eigenlijk allemaal op de grond. En het veld is iets kleiner dan bij normaal volleybal. Maar het is net zo competitief. Sommige mensen zeggen ook dat het moeilijker is dan staand volleybal. Omdat je moeilijker kan bewegen natuurlijk door op de grond te zitten. Dus je delen andere bewegingstechnieken. Maar dus heel gezellig. En de wedstrijden zijn ook wel leuk. Dus
Oké, mooi. En waar zit jij op het veld?
Ja, je hebt niet echt vaste plekken, zeg maar. Elke keer als je een punt hebt gemaakt, draai je eigenlijk door. Dus het is niet per se dat niet zoals bij staand volleybal, zeg maar. Dat je echt een vaste plek hebt.
Ja,
dat misschien als je heel hoog niveau hebt, zeg maar, dan bij de Eredivisie, maar dat nee. Dat speel ik niet hoor.
En maak je veel goals?
Ik speel pas sinds september. Dus ik ben al lang blij als de bal over het net heen gaat. Maar ik moet wel zeggen dat het steeds beter gaat.
Mooi. En ik herinner me nu aan volleybal dat, zeg maar, aan het begin doen je polsen best wel enorm pijn, toch? Omdat je de hele tijd die bal via je polsen zo omhoog moet slaan. Heb je daar ook last van?
Ja, alleen doordat je op de grond zit, heb je toch meer doe je het meer bovenhand, zeg maar. Dus je pakt bij staand pak je hem. Heb ik het idee, maar ik weet niet zoveel van staatvolleybal, want dat doe ik niet.
Ja, ik doe het niet van zitvolleybal, dus ik stel nu ook allemaal van die domme vragen.
Nee hoor.
Waarvan je denkt van,
dan kom je een keer meedoen, dat is hartstikke leuk. We zoeken nog teamleden.
Oeh, ja, nou, als ik een keer in de buurt van Gelderland ben, dan, dan zou ik zeker meedoen. Maar ik ga sowieso nu hierna een video opzoeken van zitvolleybal en hoe het eruit ziet en hoe het spel gaat.
Leuk. Ik zal je wel wat doorsturen.
Oh,
het is
leuk.
Echt heel competitief,
Ja, dat kan ik me voorstellen, want En je, omdat het veld ook kleiner is, zit je waarschijnlijk dichter op elkaar. Dus dan ja. is het zo, ja. Oh, echt ja. leuk. Ik ben zelf ook competitive, dus... Ja, is gewoon leuk.
Ja.
Oké. Ja, ik heb dus nu een heel nieuw iets met die kaartjes. Maar ik denk van, oké, we doen de kaartjes en dan ga ik weer eigenlijk terug op...
Ja, vind het helemaal goed.
Vrij gesprek. Oké, nou, de eerste kaart luidt: welke goede voornemens zou jij op dit moment willen maken?
O jee, goede voornemens.
Ja.
Nou, ik ben bezig met eigenlijk video editor worden. Dus
oh,
ik hoop
cool.
dat dit jaar eigenlijk af te ronden. Ik weet niet of ik ze allemaal dit jaar af kan ronden, maar ik hoop alle onderdelen dit jaar te gaan halen. Dus ja, dat ligt ja, gewoon een beetje aan mij. Hoe snel ik alles oppik en hoe ingewikkeld het wordt. En ja, ik ben vooral heel benieuwd. Dus het is best wel ingewikkeld af en toe.
Ja, zeker. Ik edit voor een reden niet heel veel video's. Want het is gewoon enorm, ja, een enorme klus.
Dus het kost heel veel tijd, ja.
Ja, en dat doe ik dan als amateur. Jij wilt dat professioneel gaan doen. Waar komt die passie vandaan?
Ja, ik heb dat al als kind gehad eigenlijk. Ik weet niet of je dat nog kent, maar we hadden op Windows 7 had je volgens mij, kreeg je de gratis Windows Editor bij of zo. En toen deed ik dat ook al. En ik had, ja, heel, het staat nog op YouTube, dus als jullie goed gaan zoeken, kan je het ergens vinden.
Oh, leuk.
Maar ja, ik wilde heel graag een soort, toendertijd was het nog allemaal met vlogjes en zo van iedereen. Je had heel veel vloggers en zo. Dus ik wilde een soort vlogjournaal beginnen. Dat, en dan ik had er van iedere ja, bekende vlogger had ik dus van die week een stukje geëdit, zeg maar. Dus het zat allemaal in één video. Nou, dus, weet je, zo is het allemaal een beetje ontstaan. En toen ben ik nog met een vriendin ooit, hebben we video's, zeg maar, van anderen gestolen, soort van. En dan gingen wij een... Ja, ik weet niet precies hoe dat heet, maar hersynchroniseren, dat je je eigen stem eronder doet,
oh,
zeg maar.
Ja, dat dubben of subben.
Ja, dat. Nee. Nou ja, dat deden we ook. Volgens mij staan die video's ook nog online. ergens, dus een eentje is ook heel goed bekeken.
Oh, leuk.
Ja, dus zo is het een beetje ontstaan. En nou ja, er zijn periodes geweest waar ik er echt niks mee deed. Maar nu vind ik het... Ja, ik vind het op Instagram heel leuk. Maar op mijn eigen Instagram pagina denk ik ook van... Quinty, jij kan echt veel beter editen dan wat je nu online zet. Dus ja, ik ben wel een soort van... Dat ik nu zoiets heb van... Oké, ik moet wel een beetje up your game. En gewoon... nieuwe dingen leren. Dingen uit dingen proberen. Ja, ik vind gewoon... Ik vind het gewoon heel fascinerend dat als je een auto hebt en je denkt, oké, ik wil er een vliegende auto van maken met vleugels. Ja, weet je, dat kan gewoon, zeg maar. Ja, het is niet... Het is moeilijk, maar het kan, zeg maar. Ja, dat,
het kan, daar, inderdaad.
Ja, ja. En dat wil ik dan allemaal leren en uitzoeken en doen.
Oh, leuk. En wat ik hoor is dat die video's ook best wel een informatief karakter hadden. Want als je dubt, dan ben je dus inderdaad een video wat meer toegankelijk aan het maken voor mensen die originele taal niet kennen. En ook zo'n vlogjournaal. Dat is ook heel veel informatie overbrengen. Het is gewoon mooi om te horen dat dat dan zo...
Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar het is nooit... Maar leuk dat je dat opmerkt, ja. Ja, ja, ik vind het wel leuk om informatieve dingen te delen eigenlijk.
Ja, mooi. Oké, laatste kaartje. Nee, deze vind ik niet zo... Oeh, waar kunnen ze jou 's nachts voor wakker maken?
Oh jeetje, waar kan je me 's nachts wakker voor maken? Nou, als je zeg maar tickets hebt voor Disneyland, dan zou je me heel graag... Zeg maar, ik wil heel graag naar Olaf. Zeg maar, ze Olaf? Hebben dus Olaf in real life gemaakt, zeg maar, echt als wezentje, als robot. En ik wil, dat lijkt me dus, ik wil daar zo graag heen.
Oh, cute.
Ja, maar dat is uit eind maart gaat World of Frozen open. Dat is gewoon echt mijn hart. Daar wil ik zo graag heen. Dus daar mag je me wel voor wakker maken.
Oké. En heb je dan nog een voorkeur voor Parijs of United States of Tokio?
Ja, ik ben al in die van Amerika geweest. En ja, die waren wel beter in vergelijking met... Ja, dat, it, ja, ik weet ook niet zo goed eigenlijk. Ja, het is
die
gewoon anders dan die...
Ja.
Ja, het is gewoon anders. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het nu is, want dat is inmiddels ook al 10 jaar terug.
Ja, ja precies.
Weet je, ik word oud. maar in ieder geval, ja, het lijkt me gewoon leuk om naar World of Frozen te gaan. Al die beelden die je nu op social media ziet, het ziet er prachtig uit. Dus dat,
mooi.
Dat is wel iets, ja, dat staat op mijn agenda hopelijk voor dit jaar.
Oh, leuk, ja. En stuur foto's van World of Frozen. Vinden we allemaal
of course. Om
te kijken. Oké, mooi. Nou, ik denk dat ik in ieder geval best wel al een beter beeld bij jou heb gekregen. Dankjewel voor je antwoorden. Maar waarom we hier zitten gaat natuurlijk over jouw jeugdzorgverleden. Dus ik ben vooral benieuwd hoe de jeugdzorg in jouw leven is gekomen.
Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want er is niet per se, ik kan niet per se één punt zeggen dan is het begonnen, zeg maar. Dus een beetje... Er zijn momenten geweest, zeg maar, waarbij ik hulp heb ontvangen en wanneer er meer mensen betrokken zijn. Er zijn minder mensen. Dus het is niet per se dat ik zeg, zo oud was ik en dan bam.
5 november 2005.
5 november, zoiets of zo, nee. Nee, ik kan niet per se één punt aanwijzen, maar ik kan wel, toen ik 17 was, toen was ik uiteindelijk, belandde ik bij crisisopvang. En... toen, zeg maar, toen zat ik wel echt in jeugdzorg, zeg maar. Dat staat ook in mijn boek uitgelegd. Maar ja, alles eromheen, zeg maar, is jeugdzorg blijft natuurlijk... nou ja, zoals je in jeugdzorg mag je veel zorgen hebben, inderdaad. Dus, dus ja, het was een bijzondere tijd.
Ja, zeker. Of nou ja, zeker... Dat kan ik me goed voorstellen.
Ja.
Dat het een bijzondere tijd is. Want hoe was dat eerste moment dat je in de crisisopvang kwam? Je gaf al aan dat je, ja, dat niet echt het allereerste begin was van de jeugdzorg. Maar dat was dan wel echt een eerste interne plaatsing, lijkt me.
Ja, klopt. Ja, en het was vooral heel verwarrend. Er was heel veel onduidelijkheid. Ik weet nog wel dat ik met één iemand de hele dag contact had. En 5 minuten ervoor, zeg maar, hadden ze besloten toch een ander contactpersoon te sturen. En toen moest ik... Nou, het was chaos. Dus, maar ook gewoon op de groep zelf. Ik had heel veel mentale problemen. En nou ja, op de groep zaten voornamelijk jongeren met die meer gedragsproblemen hadden. Die heel veel spijbelden of geweld of iets anders dergelijks. En dat was niet wat ik nodig had, zeg maar. Ik had niet die hele strenge kaders nodig, zeg maar. Ik had juist meer liefde. En natuurlijk heeft elk kind dat nodig, zeg maar. Niet dat ik dat... Dat klinkt ook zo alsof ik dat bij hun weg wil nemen. Dat bedoel ik helemaal niet, hoor. Maar... Er was heel weinig ruimte om te ademen, om tot rust te komen. Want ja, alles moet binnen die 28 dagen geregeld worden, zeg maar.
Ja.
Dus dat was, ja, lastig.
Jeetje. Want als je zegt, alles moest binnen die 28 dagen geregeld worden. Ik heb daar zelf nog nooit over gehoord. Wat betekent dat? Hoe zag jouw situatie er daarin uit?
Als je op een... Ik weet niet hoe het nu zit. Dus het kan zijn dat het nu veranderd is. Maar toen de tijd dat ik erheen werd. Als er zeg maar een niet rechterlijke machtiging is. Zeg maar, dan moet je binnen 4 weken weg van die plek. En dan moet zeg maar de gemeente of iemand anders. Het kind terugplaatsen waar het vandaan komt. Of waar dan ook zeg maar. Dus, maar ja, weet je. 4 weken... gaan snel voorbij en in ja. Nou ja, dus de ja om dan alles te regelen zeg maar en het allervervelendste was eigenlijk ook nog dat die week precies school weer begon.
Oh.
Dus het was ja dat was heel heftig en ik was net geslaagd dus ik begon ook op het MBO.
Dus het was dus echt... je kon ook echt aan een nieuwe school. Ook
heel ja. Cool. Ja, ja, dus het was een hele bijzondere combinatie, zeg maar. Maar Ja, ik heb wel een aantal leuke vriendinnen overgehouden, dat wel.
Nou, mooi, mooi. Dat is altijd fijn om te horen, want die vrienden op de groep dan bedoel je toch?
Ja, ik op de groep zelf, ja.
Ja. Ja, fijn dat je dan toch wel herkenning hebt kunnen vinden in mensen
klopt.
Die daar zitten. En dan na 28 dagen, dan moest je weg. Hadden ze
klopt.
Een plek gevonden uiteindelijk? Verliep dat soepel?
Nee. Nee, daar kan ik heel kort over zijn. Nee, dat verliep niet soepel. Wat ik wel hilarisch vond eigenlijk, aan het einde krijg je dan zo'n rapport mee of zo. Nou, dat sloeg helemaal nergens op, vind ik hoor. Misschien is dat nu beter. Maar... Mm-hmm. En er stond dan zo'n grafiekje in van, nu is het duidelijk wanneer Quinty een plek heeft. En dan zag je zo'n grafiekje naar boven, naar beneden, naar boven, naar beneden. Ik van, waarom ga je een grafiekje maken over of iemand nou wel of geen... Dat is toch... Ik vond dat echt heel... toen zei ik, nou, is dit nou waar mensen betaald voor krijgen? Een grafiekje?
Ja, ja dat is dit wat jullie moeten doen?
Ja.
Dat is oké.
Okay. Ja. Oh. Ja, dat was heel bijzonder. Maar uiteindelijk ben ik op mezelf gaan wonen in Amersfoort.
Oké.
En de deal was eigenlijk dat ik vanuit de crisisopvang was gezegd... ja, Quinty krijgt 1 uur hulp per dag. Alleen de gemeente die had daar 1 uur per week van gemaakt. Met een 1 uur per week indicatie.
Ja, 1 uur
per week indicatie. En dat duurde nogal... Het duurde een week voordat ze door hadden dat niet helemaal, dat 1 uur per week niet voldoende was. En dat de crisisopvang erachter kwam dat dat dus maar 1 uur per week was in plaats van 1 uur per dag. Mm-hmm. Dus ja, nou, toen was ik al weg en toen was het niet meer hun verantwoordelijkheid natuurlijk.
Nee, en het stond dus ook al opgeschreven in zo'n indicatie, want dat is eigenlijk een soort van contract. Een afspraak die je maakt. Maar ik wilde dus ook vragen, 1 uur per dag, wat wilden ze dan in 1 uur per dag doen, want dat is eigenlijk ook best wel
karig.
Ja.
Ja. Ja, nou, wat ik achteraf gezien zeg maar nodig was een begeleid wonen project zeg maar vanuit daar of een gezinshuis. En ik vind het ook heel moeilijk om goed na te denken zeg maar wat ik nou echt nodig had gehad. Want ik denk dat als iedereen gewoon meer naar de basis was gegaan en gewoon even rustig de tijd had gehad om te ademen en alles op een rijtje te zetten. En dat iedereen gewoon wat meer de tijd nam om goed na te denken. Oké, wat is nou het beste voor iedereen? Dan, ja. Maar ja, er moet doorstroming in.
Mensen moeten door en komen weer andere kinderen die weer een crisis
plekken. Ja, wat ik wel... dat vond ik wel heel moeilijk. Want er was dan een jongen en die was al... Volgens mij was dit zijn 5e crisisgroep. Maar die moest dus ook binnen die 28 dagen weg. Maar als je dan verlenging hebt of zo. Hij kreeg dan 4 weken verlenging. Maar die werd dan weer overgeplaatst naar een andere crisisgroep. Ja, dat vond ik heel moeilijk om te zien, zeg maar. Dat er ook was iets van... Voordat ik in jeugdzorg belandde, wist ik helemaal natuurlijk niet... Ik wist wel, zeg maar, dat het niet zo vlekkeloos liep met mijn ervaringen van daarvoor. Maar ik had niet... Ja, je weet natuurlijk niet zo goed... Je stelt er niet iets bij voor of zo, zeg maar.
Nee.
Dus ik had niet, zeg maar, verwacht dat het eigenlijk een beetje harteloos is. Alsof we mensen als pakketjes versturen naar de volgende locatie. Omdat het eenmaal zo werkt, zeg maar. Toen had ik wel zoiets van, maar dit is toch niet menselijk?
Nee.
Dus dat weet ik nog wel.
Dan krijg je er echt een beeld bij, inderdaad.
Dat is wel echt... Ja, dan wordt het zo... Echt of zo. En toen, dat was zo het eerste moment dat ik zoiets dacht van, wat zijn we aan het doen?
Ja, precies. Het is heel ingewikkeld. Want op groepen leven is gewoon niet fijn. En de afspraak is inderdaad van, als je een crisisplaatsing hebt, dan binnen 4 weken ergens anders. Dan nog verlenging en dan moet je echt weg daar. Ik herkende dat in de plaatsingen op groepen. Dus dat je daar voor 9 maanden kon blijven. En dan kon je het nog wel 1 keer verlengen. Maar daarna moest je eigenlijk wel echt weg. En dan heb je dus geen stabiliteit. Gewoon omdat het systeem gewoon zo zegt van... Nou ja, zo hoort het. Dus dit is wat we kunnen doen.
Maar we zijn geen postpakketjes of zo.
Nee.
Dus niet... Nee, en dat vind ik dan zo merkwaardig of zo. Ja. Dan kan ik dan altijd heel... hoe noem je dat? Dat is zeg maar... Daar kan ik altijd heel boos over maken, zeg maar. Dat niemand dan denkt van... Nou, laten we dit nou niet eens gewoon even veranderen of zo. Ik hoop dat het inmiddels anders is, hoor. Ik heb geen idee of dat nu minder... Misschien dat het nu gewoon minder streng is dan dat het was, maar...
Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd ook niet. Ik denk het van niet, maar dat, dat is ook wel een pessimisme in mij.
Ja, ik heb ook niet, zeg maar het vermoeden dat het is veranderd. Want anders dan hadden we dat waarschijnlijk wel heel groot in de koppen gehoord.
Ja.
Denk ik.
Ja. Ik vind het ook mooi dat je... mooi en interessant dat je pas echt of het lijkt in te zien hoe erg het was als je het ziet bij een ander. En je hebt het zelf ook meegemaakt en misschien niet inderdaad 4 of 5 keer overgeplaatst. Maar ja, soms, soms raakt dat veel dieper als je het om je heen ziet in plaats van, oh ja, ik zit hier zelf ook in. Hoe deal je daar nu mee?
Nou, soms dan gebeurde daar bij, of mensen die mij dan berichtjes sturen vanaf Instagram of zo. En dan denk ik, ja, dit is ook eerder bij mij gebeurd. En dan denk ik, oh ja, maar het raakt me veel meer eigenlijk. Nou, niet per se. Raken is niet per se het goede woord, maar die realisatie dat het erg is, dat voel je meer bij een ander dan bij jezelf of zo, omdat het al gebeurd is.
Ja, of, ja. Ja, precies. Maar het is een interessant fenomeen.
Ja, ja. Merk ik ook wel gewoon in gesprekken, zeg maar, je referentiekader is zo anders. Want ik doe dan soms ook helpen bij een project van 1 in 3 en de Universiteit van Groningen. En daar ben ik een onderdeel van en daar geef ik dus als ervaringsdeskundige... leg ik mijn verhaal uit aan gezinshuisouders en pleegouders met suicidale kinderen in huis. Dus als ik dat aan anderen vertel, dan schrik ze altijd, wow, dat lijkt me heel zwaar. En dan zeg ik, nee, dat is juist heel mooi om te doen en dat maakt me heel gelukkig. Want dan kan ik terugkijken van, daar kom ik vandaan en ik ben nu hier, zeg maar. En die referentiekader, zeg maar, is dan zo anders.
Ja, precies. Ja. Ik denk ook dat je... Hoe ik het zie, hoe ik het dan probeer te begrijpen, is dat als dingen mij overkomen, dan probeer het ook heel snel te plaatsen en te relativeren. Ook als verwerking, maar ook als dat je soms ook geen andere keuze hebt. En dan zelf ook de hele tijd in een doorstand bent. Of ja, doorstand, hoe zeg ik dit? Je leeft in het nu en daar leef je telkens in. En... soms kan je over je eigen leven, dus dan moet je er echt bewust bij stilstaan en reflectief denken van, oh ja, dit is gebeurd, zo is het gegaan.
Je staat er wat meer van af of zo. Ja, je ziet het misschien wat meer, ja, en dat klinkt misschien meer onaardig, maar van de zijlijn kan je het hele veld zien, maar als je op het veld staat, dan zie je... niet het hele veld natuurlijk. Eigenlijk, want dan sta je er middenin. Je staat altijd wel met je rug ergens naartoe.
Ja, dat.
Maar dat is wel een mooi fenomeen eigenlijk. Dat was niet met intentie. Kwam er zo op.
ja, precies. Ik hoor je dat je dus ook je best wel veel inzet nu voor anderen. Duidelijk later graag meer over horen. Ik ben ook vooral benieuwd hoe dat... hoe het alleen wonen uiteindelijk is gegaan. Want dat was dus toen je 17 was.
Ja.
Je bent nu 24. Ja, hoe is die tijd gegaan voor jou?
Nou ja, de hele korte samenvatting was dat het gewoon echt niet ging. Daar was ik gewoon nog helemaal niet klaar voor. Klaar voor is niet per se het goede woord, maar meer... mentaal had ik nog heel veel struggles en dat maakte dat het niet lukte. En ik had meer behoefte. Ik denk dat ik... Ja. En later ben ik ook bij iemand in huis gaan wonen. Dat was wel echt even heel fijn. Dat had ik ook nodig. Maar dat ik kon niet meer op eigen benen staan, zeg maar. Toen. En ook letterlijk, zeg maar, gewoon gezondheidstechnisch ging ik er ook heel erg achteruit. Want ik had ook een eetstoornis. Dus dat, ja, het ging... Ik merkte gewoon ook aan mezelf, zeg maar, dat er was niet zo heel veel meer van over. Letterlijk en figuurlijk. Maar ik ben wel blij dat ik uiteindelijk bij haar in huis terechtgekomen ben. En vanuit daar ben ik toen op mijn 18e verjaardag naar een begeleid wonentraject gegaan.
En, oh, oké.
Ja, en dat heeft me wel heel erg geholpen. En daar heb ik volgens mij, even denken, ongeveer vier jaar gezeten.
Oh, nice.
En nu ben ik uitgestroomd naar sociale huurwoning. Dus ik heb nu mijn eigen woning. Ik woon hier nu 2 jaar. Bijna. Ja, bijna. Alweer. Dus,
leuk.
Ja, dus dat is wel echt... ik heb diep gezeten, maar het gaat nu ook gewoon goed, zeg maar. Tuurlijk, ik maak ook echt stomme dingen mee. Mm-hmm. Maar ja, ik kan het wel aan. Handelen. Niet altijd, maar...
maar vaak.
Vaak.
Oké, okay, dat is heel fijn om te horen. Ik zie ook dat je helemaal zo opvrolijkt als je vertelt over je eigen huis.
Ja.
Dus heel fijn dat je nu woont op de plek waar je woont. Ook wel leuk opgemaakt. Ik zie achter jou van die... wat zijn die plantenuithangsels?
Ja, nee, ik heb hier een...
Oh, leuk. Ja, zo'n muur met allemaal planten en schilderijtjes. Ja,
zijn neppen hoor.
Ja, maar die zijn het beste, de neppen. Ja. Vind ik.
Ja, ja, Ikea.
Oh, nice. En ja, je bent dus ook al best wel een paar jaartjes online bezig. In ons voorgesprek zei je ook dat je in een adviesraad zit. En net zei je dat je ook advies gaf aan ouders... Onder andere over mentale gezondheid. Dus, kan je ons meer vertellen over het vrijwilligerswerk dat je doet, het ervaringskundige werk en hoe je daar bent gekomen, hoe anderen daar misschien kunnen komen en hoe je het allemaal ervaart?
Oh jeetje, dat zijn veel vragen.
Dat zijn heel veel vragen. Ik wil gewoon alles weten.
Alles weten. Qua ervaringsdeskundigheid doe ik op dit moment eigenlijk heel veel zelf. Ik merk, de ervaringsdeskundige wereld, zeg maar, die is heel ingewikkeld en niet altijd leuk. Mm-hmm. Ik wil wel heel graag een achterban, zeg maar. Maar ik ben nu bezig met Stichting Empower opbouwen. Dus ik hoop dat ik uiteindelijk zelf een achterban creëer daarmee.
Oh, leuk. Ja,
dus dat is nog... In opbouw, zeg maar. Dat staat, komt nog, zeg maar. Dat duurt nog wel even. Het is ook een, hoe noem je dat? Goede voornemen.
Ja.
En en qua adviesraad. Ik zit in de adviesraad van het sociaal domein in gemeente Leusden. Wij mogen gemeente ongevraagd en gevraagd advies geven over... alles met betrekking het sociaal domein... we kunnen dingen signaleren, we kunnen, uit mijn hoofd waren er bijvoorbeeld wat dingen op radar over rolstoelen. Nou, daar kunnen we wat over doorgeven aan de gemeente. Ja, dus we praten met inwoners. Binnenkort ga ik ook met een inwoner hier uit Achterveld in gesprek over. Die weet hier heel veel van, dus dat is ook wel heel leuk. En zo kom je ook bij allerlei andere eventjes en dingetjes. Dus dat vind ik wel leuk. Een beetje netwerken. Dan ben ik betrokken bij een suïcidepreventietraining van 1 en 3 en de rug. Dat is een samenwerking. En hun geven 3 trainingen aan gezinshuisouders. 4 dagdelen aan gezinshuisouders en pleegouders met suïcidale kinderen in huis. Mm-hmm. En binnenkort
Sorry,
volgens mij...
4 dagdelen? What?
Ja, het is online. Uh-huh. En dus volgens mij is het een ochtend van 4 uur volgens mij. En dan hebben ze dat verspreid over een aantal weken. Dan kunnen ze in de tussentijd ook oefenen en de informatie laten zakken. En dan bij de allerlaatste les ben ik dus, en dan kunnen ze aan mij vragen stellen. En dan kan ik mijn verhaal vertellen aan hun. En dan, wat ik wel heel mooi vind, is dat je dan... Je ziet ook die opluchting, zeg maar, dat het echt goed kan komen, zeg maar. Want sommige kinderen, gezinshuis, pleegouders, kinderen, die zitten best wel diep. Ja. Dus je merkt soms wel dat het echt helpend is om, nou ja, een soort voorbeeld vind ik ook zo stom klinken misschien, maar het is wel zo'n voorbeeld te hebben dat het echt goed kan komen. Dus om mensen dan een soort verlichting te hebben, zeg maar, dat vind ik ook wel fijn dan. En ja, ze kunnen dan vragen aan mij stellen. De vragen lopen heel erg uiteen. Maar dat maakt het ook zo leuk om daar te beantwoorden.
Ja, wat is een vraag die je het meest verraste?
Dat is een goeie. Wat ik wel... die is niet per se een verrassende vraag. Maar wat ik wel mooi vond eigenlijk... is dat ze gingen af en toe... bij mij checken, zeg maar, als ik dit doe, doe ik het dan goed, zeg maar. En dat voelde eigenlijk heel mooi dat ze dat echt letterlijk bij me kwamen checken, zeg maar. Hoe zou jij daarop reageren als ik dat doe, zeg maar. En dat vind ik wel heel goed dat ze dat zich als eerste afvragen. Maar meestal zeg ik van, je kan het aan mij vragen, maar vraag het aan het kind. Want dat is dan meestal mijn antwoord, hoor. Maar als ze echt vragen hoe ik zou reageren, dan geef ik daar natuurlijk ook antwoord op. Maar en ik merk ook wel dat de geruststellende factor... ik zoek even een voorbeeld eigenlijk. Ik verbaas me over die geruststellende factor dat meer effect heeft dan ik eigenlijk dacht. Dus dat geeft mij ook een heel goed gevoel.
Ja, denk ik ook een beetje helend dan voor jezelf.
Heel helend. Ja, dat mensen snappen dat echt niet, denk ik. Maar althans veel niet. Die denken, wat ingewikkeld, eng, spannend. maar ik vind het echt oprecht heel leuk. En ik word er heel blij van om anderen te helpen, zeg maar. En vooral op deze manier, zeg maar. Kijk, mijn verleden is echt niet leuk. En het verdient geen hoofdprijs. Maar ik kan het niet veranderen. Maar ik kan er op deze manier dan toch nog iets goeds mee doen. Dus laat ik dat dan ook maar doen.
Ja, mooi. En ik denk ook wat er in zo'n checkvraag zit eigenlijk is ook van... Ik doe moeite. Ik weet niet of dit het juiste is. Maar ik wil wel dat het juiste is. Want ik wil het ook niet erger maken. Of ik wil gewoon het beste. En dat laten zien. En vooral ook... Inderdaad, ik vind het ook een hele goede tip van vraag het aan het kind. Want dat laat het kind dan ook merken van... deze verzorger is hier echt bewust mee bezig. En doet niet zomaar iets omdat hij dat doet. Ik denk dat we dat als mensen soms ook nog best wel vergeten van... Of nou ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat...
Kinderen weten heel veel meer dan dat wij denken.
Ja, en dat... heel belangrijk is om ook door te geven van... ja, ik weet ook niet het beste en ik probeer het beste te doen. En dat proberen, dat is gewoon heel mooi om te zien. Want dat toont ook wel een bepaalde mate van betrokkenheid.
En zeker. Liefde. Ja, dus, zeker. Ja. Zeker.
Oké, maar je doet dus best wel veel. Ook in veel verschillende uitweiden van Nederland. hoe combineer je dat met jouw dagelijks leven?
Dit is eigenlijk mijn dagelijks leven.
Oké.
Dus ik doe vooral gewoon veel... eigenlijk de projecten die me echt happy maken, dat is vooral wat ik doe. En daar steek ik veel tijd en energie in. En video's editen en zo, dat side hustle, zeg maar. Yeah. Op den duur. Dat vind ik geen goed woord eigenlijk. Maar dat is iets dat ik heel graag later wil ontwikkelen. Mijn agenda zit er vol genoeg mee, om het zo te zeggen.
Ja, zeker. Oh, maar wel heel mooi. Heel mooi om te horen dat het je vooral voldoening brengt. En dat het ook niet... overweldigend is. Want
Dat kan soms wel. Ja, ik heb wel eerder zeg maar me echt heel erg bezig gehouden zeg maar met bepaalde projecten. En ik merk heel erg van je moet als ervaringsdeskundige heel erg kiezen wat jij leuk vindt. Mm-hmm. En als dat project je niet aanstaat, dan is dat project niet per se stom of zo. Maar dan past dat gewoon niet bij jou. Of het is niet... Soms dan heb ik het idee dat er niet altijd wil is om dingen te veranderen. Dus dan kan je wel betrokken bij zijn in een project. Maar als we aan de voordeur al zeggen, we gaan niks veranderen. Maar jij zit er alleen bij omdat dat tegenwoordig moet of zo. Mm-hmm. Of we willen laten zien op social media dat we een ervaringsdeskundige erbij hebben. Ja, weet je dan... Ja, dat was van dat ze een foto... Ik weet dan wel dat er ergens een project was. En toen wilden ze een foto maken met z'n allen. Over dat ze zo trots waren dat er een ervaringsdeskundige bij was. Dus zei ik, ja, jullie mogen best een foto maken, maar dan doen we dat aan het einde van dat gesprek. Want dan weet ik echt dat jullie daadwerkelijk een ervarings... Ja, nou, toen was het dus echt een heel stom gesprek eigenlijk. dus ze zei, ja, we gaan geen foto maken.
Oké, mooi. Ja, als sterk dat je dat al ook aanhoudt van, nou ja, nee, sorry, dit verdient niet een moment voor LinkedIn. Zo'n pluim op je eigen... Ja,
nee, open. Klopt.
Oh, ja, want... ik hoor andere ervaringsdeskundigen dat ook best wel zeggen. Dat er nu meer ruimte is voor ervaringsdeskundigen. Maar dat je dus tegelijkertijd ziet dat het een soort van...
Als wij ervaringsdeskundigen gebruiken, dan doen we het goed of zo. Ja, dat je dat krijgt.
Ja, precies. In de black world heet dat zo'n token black person. Als je zo'n token black person in een serie plaatst. Omdat mensen dan kunnen zeggen dat het divers is. Maar voegt eigenlijk helemaal niks toe. En het is heel stereotyp. En het is eigenlijk gewoon juist niet wat je wilt hebben. Zo zie ik dat dan ook bij ervaringsdeskundigheid. Als die dan binnen worden gebracht alleen maar om... Tada. Ja, maar daar deel je goed mee dan in die situatie. Om dan gewoon te zeggen, nou laten we het na het gesprek doen. En dan na het gesprek meteen een hele goede evaluatie van, nee, het is niet goed gegaan.
Dat vonden ze niet zo leuk om te horen hoor.
Nee, dat kan ik me ook begrijpen. Maar ik vind het dan juist echt zo krachtig dat je dat in het moment gewoon ook... Dat je bij je woord blijft, zeg maar. En ik denk dat dat voor jeugd en kinderen juist heel belangrijk is. Zodat we dat wat meer... Ja, dat we dat daar misschien ook wel wat meer kracht voor hebben. Maar je moet het wel doen. En ook heel goed dat ze je er dus niet meer uitnodigen. Want ik bedoel... Als ik zoiets teruggehoord zou krijgen van iemand die ik uitnodig... waarvan ik dingen wil weten. En ze zeggen, ik vond dit dus helemaal niet fijn... Dan zou ik diegene willen uitnodigen waarin ik al die dingen dus wel weer laat zien. Waardoor ik mijn best heb gedaan om die dingen die ze nodig had, juist wel weer aan te pakken. Als ze daarvoor in ieder geval jouw instantie niet de moeite wil doen. Klopt trouwens. De toekomst is groot. Het kan altijd nog gebeuren.
Wie weet.
Maar dat toont ook wel kleur.
Deur staat altijd open. Ik ben heel open-minded, dus ik ben niet boos, jongens.
Nee, maar het moet wel gewoon... Ja, het moet wel nut hebben.
Ruimte zijn om te... Ja, nee, gewoon open-minded erin en gewoon met elkaar in gesprek gaan. Dat is gewoon belangrijk. En uiteindelijk, zeg maar, willen we natuurlijk allemaal hetzelfde. Dat kinderen in een liefdevolle jeugdzorg belanden. En gewoon een mooie toekomst, mooie jeugd, mooie... hoe noem je dat? Die periode na 18, 20 jaren hebben.
Ja. Hoe noem je dat? Jongvolwassenen.
Jongeren, er is zo'n speciaal woord voor dat tegenwoordig helemaal hip is. Ik ben dat even...
No clue. Ik ben niet meer...
Nee, ik weet het ook even wereld, niet. Helaas.
Dus de deur staat altijd open. We moeten inderdaad ook wel open hand blijven uitsteken naar mensen toe. Dus dat vind ik een heel mooie gedachtegoed. Heb jij nog meer wensen voor de jeugdzorg en in met name ervaringsdeskundigheid in de toekomst?
Ja, ik denk dat het voor ervaringsdeskundige heel belangrijk is, zeg maar, dat we onderling gewoon meer naar elkaar toe groeien, zeg maar, en elkaar versterken. Ik denk dat we nu allemaal verschillende eilandjes hebben gecreëerd. En ik denk dat we juist als we gewoon meer samenwerken, zeg maar, dat het altijd beter wordt. Dus dat is wel een wens van mij. Maar ook gewoon op perspectief, zeg maar, van verandering in de jeugdzorg zelf, denk ik dat het luisteren naar ervaringsdeskundigen, zeg maar, die niet opgeleid zijn, zeg maar, of maar wel ervaring hebben met het werken in, nou ja, als net zoals ik, dat niet per se betekent dat je een slechte ervaringsdeskundige bent. En ja, ik vind die discussie, zeg maar, vind ik ook wel lastig. Maar in ieder geval, mijn visie op de jeugdzorg is dat dingen wel echt moeten veranderen en dat daar meer openheid in moet en dat er meer geluisterd moet worden naar de mensen die er echt verstand van hebben. En niet een wethouder die, of iemand anders die zegt, laten we bezuinigen, maar een structuurplan met verschillende organisaties dat goed onderbouwd is en echte mensen vanuit het werkveld die ermee te maken hebben, die beide betrekken. Dan bouw je echt aan iets, zeg maar. Als je alle stukjes bij elkaar... En de kinderen zelf hebben natuurlijk ook een belangrijke rol. Als je al die puzzelstukjes bij elkaar hebt, dan bouw je echt aan een mooie, liefdevolle jeugdzorg. Maar er wordt heel veel op eilandjes gewerkt. En dat maakt het natuurlijk lastig. En ja, ik zou zelf ook niet zo goed weten waar je dan moet beginnen, zeg maar. Om dat te veranderen. Maar in ieder geval elke verandering is natuurlijk wat. En wat ik zelf altijd zeg tegen heel veel mensen is dat de jeugdzorg kunnen we niet binnen één dag veranderen. Maar je bent er wel onderdeel van. Dus wees zelf die verandering. Ja. En je bent ook onderdeel van het systeem. Dus wees anders. Denk buiten de hokjes. Trek je stoute schoenen aan. Schop lekker tegen die muren. En dan, dat.
Want je hebt het wel in je inderdaad om per dag iemands dag iets te verbeteren.
Ja, natuurlijk.
Aan werken. Ik vind dat een heel mooi gedachtegoed. Verbinding, bouwen, liefdevolle jeugdzorg.
Zeker.
En daarmee wil ik je ook bedanken voor al de tijd die je insteekt om mensen advies te geven, om je eigen verhaal te delen. En vooral ook voor de geruststelling voor ouders. Hoor ik er ook heel goed doorheen. En ik wil je bedanken voor je openheid vandaag.
Geen enkel probleem.
We sluiten dit gesprek hier af. Ik wil je ook nog vragen om je socials te delen als je die wilt. Je had het ook al een klein beetje gezegd, maar je hebt dus ook een eigen boek geschreven.
Ja, klopt.
Die mensen gewoon kunnen kopen. Dat zeker is gewoon fucking vet. Ja.
Het leven gaat niet over rozen. Het is bestellen bij bol.com en Bookscout. Bij Bookscout heb je het snelst in huis. Kan ook via mij op een DM op Instagram. Dan heb je hem, denk ik, nog sneller. Ik heb er nog een aantal liggen. Dus,
En jouw Instagram, hoe luidt die? Jouw naam?
Quinty.emily_.
Oké, top. En ik plaats natuurlijk in de biografie. Ontzettend bedankt voor deze
zondag. Het was echt super leuk.
Middaggesprek. Ja, ik vond het ook heel fijn om je even wat beter te leren kennen. Ik zie je dan soms op social media voorbij komen. Dus echt bedankt.
Ja, geen probleem. Was gezellig.
Ja, en voor de luisteraars, tot de volgende keer.
Doei!